Goedemorgen, luisteraars. We lezen voor u hoofdstuk 38. Een kleine vos. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6, vers 10. De korte inhoud. De pelgrims bewaard voor de verzoeking van Demas. Het is een kort, maar veelbetekenend gedeelte wat we nu overdenken. Want het leert ons dat de Heere soms in zware strijd zijn kinderen een weinig rust gunt. Gods woord leert ons, en de heiligen ondervinden het, van het eerste begin van het werk van Gods genade in hun leven, dat er toch ook ogenblikken zijn dat ze eens rusten mogen en iets van de voorsmaken mogen genieten van de rust die eenmaal zal overblijven voor Gods volk. Doch meestal zijn het maar korte ogenblikken. We denken aan een gezegde van Bernard Clairvaux, een heilige uit de middeleeuwen. Luther en Calvijn spraken altijd met grote eerbied over hem en haalden dikwijls zijn geschriften aan. Al leefde deze man dan ook in een klooster en verrichtte kloosterwerk, toch hebben ze hem geacht als een in wie het werk van Gods genade heerlijk openbaar kwam. Hij heeft de uitdrukking gebezigd, die in onze taal ongeveer zo is: gouden uurtjes, korte duurtjes. Die uitdrukking van Bernard komen we nog wel eens tegen hier en daar. Gouden uurtjes, omdat ze zo zeldzaam zijn. Het kan zijn in een gesprek, in een onverwachte ontmoeting of onder de prediking dat er een woord beslag op ons legt. Men kan dikwijls zo dor en leeg naar Gods huis opgaan, zo vol van verwarrende gedachten die men niet kwijt kan, van allerlei wereldse overleggingen, zodat men zegt: Heere, ach, moet ik zo naar uw huis? Er is nauwelijks plaats voor uw woord. En dat God op het onverwachts hen alles eens een ogenblik doet kwijtraken. Dat kan zijn aan de avondmaalstafel, als de Heere het gebruik van de tekenen en zegelen, welke Hij zijn volk doet toekomen, door zijn genade voor hen maakt tot een feestmaal van het Koninkrijk der Hemelen. Als Hij het hen toeroept: rust een weinig, want de weg zou voor u te veel zijn. Dat kan zijn in de nacht, wanneer we wakker liggen en onze nieren, zoals David het zegt, dat wil zeggen ons binnenste, ons onderwijzen mogen. Als de gedachten zich in ons vermenigvuldigen en Gods toezeggingen onze ziel verkwikken. Dat kan een psalmversie zijn, soms maar een enkel regeltje dat ons hart eens boven allerlei dingen uitteelt. Dat is nu eigenlijk hetgeen hier staat. Christen en hopenden hebben pas die zware beproeving ook voor hun eigen hart doorstaan en dan komen ze op een schone vlakte genaamd gemak. Het woord zou ons kunnen doen denken dat het in dit verband een ongunstige betekenis heeft, maar Bunyan bedoelt hier toch echt dat de Heere hen een weinig rust gaf. Er staat een schone vlakte. Dus geen hoge berg waar ze tegenaan keken, of een diepe vallei waar ze door moesten. Ze mochten met groot genoegen deze vlakte doorwandelen. Doch die vlakte was maar klein, en het was weer zo spoedig ten einde. Bunyan gaat verder, en zegt dat dadelijk achter die vlakte weer een nieuwe verzoeking ligt. O, als de Heer zijn volk eens verkwikt, dan is het of Hij ze daarin alweer voorbereidt op nieuwe strijd. Het kan er zomaar weer achter liggen. Ook hier, want aan de andere zijde van de vlakte was een kleine heuvel. Hij heeft het hier in zijn boek telkens over kleine dingen. Het was maar een kleine vlakte die ze met groot genoegen doorwandelden. En toen was er een kleine heuvel. Er was geen geweldige berg, we zouden zeggen, geen geweldige verzoeking of een machtige vijand die zich als zodanig aanstonds meldde. Nee, je zou er helemaal geen vermoeden van hebben hoe gevaarlijk die kleine heuvel was. In het boek Hooglied lezen we over kleine vossen die de wijngaard bederven. Het zijn niet altijd van die grote roofdieren. Het zijn maar van die kleine vossen. En nu is het alsof we hier in deze genadewijngaard ook een kleine vos tegenkomen. En de naam die hij draagt is Gewin. Wat bedoelt Bunyan met dit stukje? Gewin, dat is de geldliefde. De liefde voor de dingen van de tegenwoordige wereld. Want, staat er, er was een kleine heuvel. En in deze heuvel was een zilvermijn. En sommigen van degenen die vroeger de weg waren gegaan, waren terzijde afgeweken om ze te bezien vanwege haar merkwaardigheid. Toch, daar zij zich dicht aan de rand van de put waagden, brokkelde de grond, die niet te vertrouwen was, onder hun voeten af. Ze kwamen om. Sommigen waren daar ook verminkt geworden. Sommige uitleggers van Bunyans boek denken dat Bunyan hier heeft gedacht aan een heuvel die dicht bij de plaats lag waar hij geboren is, Pollock's Hill. Daar was een goudmijn in, en die goudmijn lag in een kalkachtig gebergte. Ongetwijfeld zal Bunyan, die in Bedford geboren en getogen is, die goudmijn, waar vermoedelijk veel belangstelling voor bestaan zal hebben, zelf ook wel eens gezien hebben in die gevaarlijke, kalksteenachtige heuvels. Wat zullen er veel avonturiers geweest zijn, die door de loop der eeuwen heen naar dat goud gezocht hebben, hun leven er gewaagd hebben en daar omgekomen zijn. Welnu, dat beeld zweefde hem voor ogen. Een merkwaardige heuvel, een bezienswaardigheid, en velen die er kwamen kijken. Maar als ze te dichtbij kwamen, brokkelde de grond bij hun voeten af en kwamen ze om. Die mensen, we hebben het al vaker gezegd, zijn natuurlijk geen ware pelgrims geweest. Want de ware pelgrim, die door Gods genade uit de stad des verderfs is uitgeleid, zal op die weg niet omkomen, omdat God, die dat goede werk begonnen heeft, het in stand houdt. Maar de schrift spreekt ons van deze voorbeelden, opdat we eraan zullen denken welke gevaren er zijn. Ook voor Gods volk, want er staat hier, sommigen zijn er ook verminkt. Die zijn niet omgekomen, maar hebben toch grote schade opgelopen bij die kleine heuvel die Gewin heet. Wat kan het in het leven van de kerk zijn dat de Heere hen eerst verkwikt heeft, maar dat ze uit het oog verloren hebben dat de Heere zegt, waakt en bid. Dat ze de zorgvuldigheid waarmee acht gegeven moet worden op de uitgangen van het hart veronachtzaamd hebben en in een strik geraakt zijn. Wanneer Bunyan in zijn droom daar komt, dan ziet hij een weinig bezijdende weg vlak tegenover de zilvermijn een man staan, als een heer gekleed. En dan zegt hij zo merkwaardig, zijn naam is Demas, een man die de voorbijgangers uitnodigt om te komen zien. Hij riep ook christen en hopende toe, kom eens hier, dan zal ik u iets laten zien. Demas, in de tweede brief van Paulus aan Timotheus gericht, horen we die naam noemen. Paulus had hem als een metgezel in de dienst van het evangelie. In een van de andere brieven lezen we ook van Demas en van zijn dienst. Maar in deze brief moet Paulus zeggen, Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen. Er wordt wel eens verschillend over gedacht. Sommigen zijn van mening dat Paulus daar bedoeld zou hebben dat Demas niet van de genade des evangelies is vervallen, maar dat hij zijn ambt, zijn dienst in de kerk des Heren heeft prijsgegeven om werk in de wereld te aanvaarden. Dat is ook de gedachte die de kanttekenaar bij deze tekst weergeeft. Maar veel anderen van onze ouden, en dat is ook het gevoelen waar wij ons bij willen aansluiten, zeggen, Demas, een man die zelfs in de gemeente Gods gewerkt heeft, een medearbeider van de apostel geweest is, is in de strik van wereldse begeerlijkheden gevangen. Die rijk willen worden, zegt de Bijbel, niet ten onrechte, vallen in menigerlei verzoekingen. O, zeker, dat behoeft niet zo'n geweldige berg te zijn, die heuvelgewin. Bunyan zegt het zo treffend, een kleine heuvel. Het kan soms in het leven van de mens niet zo opvallen, maar toch kan het kwaad van de wereldse begeerlijkheid in het hart aanwezig zijn. Het wereldgoed, het geld. Bunyan wil daar nadrukkelijk op wijzen en we vinden het ook aanstonds nog wel in een woord dat hopende dienaangaande spreekt. Ook in het leven van kinderen Gods kan dit een verzoeking zijn, dat we dat vergankelijke aardse goed toch zo hoog achten. De schrift waarschuwt ons ervoor. Het kan ons soms van de ochtend tot de avond bezighouden. Je kunt ermee wakker worden en met je rekensommetjes op de preekstoel staan of in de kerk zitten, of niet? De een rekent met miljoenen, de ander rekent met tientjes, maar het is allemaal rekenen. Wat kan dat aardse rekenen van God aftrekken? Dan is er geen plaats voor de Here. Het is vaak terecht gezegd, er kan maar voor één ding plaats zijn. Soms zijn we over die vlakte gemak gegaan. Gemakkelijk gepreekt, eens wat gemakkelijk geluisterd, wat gemakkelijk gezongen, ons hart eens wat verwijs mogen weten en gemakkelijk gebeden. Nog eens een traan naar God mogen schreien. En dan daar vlak achteraan, dat heuveltje gewin, met de verzoekende kracht die ervan uitgaat. Waar uw hart in die strik gespannen wordt. Thema staat er, gekleed als een heer. Ja, zijn pelgrimskleed heeft hij afgelegd. Dat wil Bunyan ermee zeggen. Hij had de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar Christen vraagt, wat kan dat dan wel zijn, dat het zo belangrijk is dat wij van onze weg zouden afwijken? Thema's antwoord, hier is de zilvermijn, waar men bezig is naar schatten te graven. Als u wilt komen, kunt u met weinig moeite uzelf rijkelijk voorzien. De zilvermijn. Voor de een is het zijn winkel. Voor de ander zijn geweldige bedrijf. En voor een derde is het weer wat anders. Die zilvermijnen. Waartoe we genodigd worden. Om met een weinig moeite onszelf te voorzien. Want oh, wat een verzoekingen. Toen zij hopende, laat ons gaan zien. Hopende, ja, dat was de man die door genade, zoals we gezien hebben, met Christus meereisde. De hoop die zich naar een ander goed uitstrekte, die iets heel anders verwachten mocht. Niet de vergankelijke dingen van zilver of goud van deze wereld, maar de hoop welke zich uit mocht strekken naar het land dat God voor zijn volk heeft weggelegd. Dan is het alsof die hoop nu een weinig ingezonken is. Het is of hopende zegt, het is toch alleen maar kijken. Laat ons gaan zien. Maar Christen mag door genade zeggen, ik heb vroeger van die plaats gehoord en ook hoe velen daar zijn omgekomen. En bovendien, die schat is een strik voor degenen die er naar zoeken, want het hindert hen op hun pelgrimstocht. Daar zouden we een streep onder moeten zetten. Die schat is een strik voor degenen die er naar zoeken. Gods woord spreekt daarvan in het Oude en Nieuw Testament. In veel gelijkenissen spreekt de Heere Jezus ervan. En hoe ernstig moest ook de apostel in zijn tijd waarschuwen voor de zonde van de geldgierigheid. Het is een zonde die wijdverbreid is over heel de wereld. Het is een zonde die zo diep geworteld is in ons aardsgericht bestaan. Welke vormen het ook aan mag nemen, altijd maar daar bezig zijn met het aardse, het vergankelijke. We hebben gezegd, het behoeven niet zulke geweldige dingen te zijn waar de wereld over spreekt. Nee, dat kunnen in het leven van sommige mensen dingen zijn waar een ander de schouders over zou ophalen, maar wat voor hen een strik wordt, omdat het de plaats die de Heere toekomt, zo ten enenmale verdringt. En daarom zegt Christen dat hij velen tot een valstrik geworden is. Hij roept het Demas dan ook toe. Is die plaats niet gevaarlijk? Heeft hij niet menigeen gehinderd? Nee, zegt Demas, niet erg gevaarlijk. Behalve voor degenen die onvoorzichtig zijn. En met terwijl hij erover sprak. Hoort u, soms wordt de zonde zo verschonend voorgesteld. Het is niet zo gevaarlijk als u maar voorzichtig bent. U moet niet te ver op dat pad. U moet zich niet te ver op dat pad begeven. En hij kreeg een kleur. Maar dan mag Christen door genade zeggen, laat ons geen stap verder gaan. Laten we op deze weg blijven. Hopende zegt, ik denk dat als Bijdel hier komt en dezelfde uitnodiging ontvangt als wij, hij daarheen zal gaan om te zien. We hebben die Bijdel gezien, de man die wereld en godsdienst wilde samenvoegen. Hij zal zeker aan zo'n uitnodiging, kom en bezie de zilvermijn, als u maar voorzichtig bent, gevolg geven. Want zijn beginselen sturen hem die weg uit. 100-1 dat hij daar omkomt.
Toen vroeg Demas zeggende, wilt u niet eens komen zien? Christen antwoordde, Demas, u bent een vijand van de rechte wegen des Heren. En u bent reeds veroordeeld geworden door een van zijn majesteits rechters om uw eigen afwijking. Waarom zoekt u ons in hetzelfde oordeel te brengen? Bovendien, wanneer wij maar even afwijken, zal onze Heere, de koning, er zeker van horen en ons daar beschaamd maken, waar wij met vrijmoedigheid voor hem zouden wensen te staan. Daar mag nu door de genade Gods en Christen triomferen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Paulus wist ook van strijd op allerlei wijzen, maar mocht triomferen in de gehoorzaamheid aan die ander en zich richten naar een andere toekomst. Een ander heil begeren, een andere stad verwachten. Christen verlangde ernaar om voor de Heere te mogen staan met vrijmoedigheid. Want wanneer hij van die weg zou afwijken, op dit pad naar de Zilverberg, dan wist hij dat hij zich voor God veroordeeld zou weten. Dat de Heer hem daarover bestraffen en bezoeken zou. En Demas, weerroepend, zei dat hij ook een hunner was, en als ze een ogenblik wilden wachten, dat hij dan met hen zou meegaan. Ik ga met u mee, zo roept hij hen toe. Ik ben op dezelfde weg. Zo komt de verzoeking op allerlei wijzen, ook van mensen die u, als het ware, voorspiegelen met u de weg van de pelgrim te willen gaan. Maar Christen, naar zijn naam vragende, zegt het hem zelf, is het niet die waarmee ik u genoemd heb? Ja, mijn naam is Demas en ik ben een zoon van Abraham. Wat vreemd zoals hij dat hier nu zegt, een zoon van Abraham. Dat bedoelt hij mee, zoals de Joden dat bedoelen, in uiterlijke godsdienst. Wij zijn Abraham's zaad, wij zijn ook erfgenamen van de belofte. Het is de uiterlijke belijdenis nog. Niet een mens van de wereld in de volle zin van het woord, die van God en zijn dienst ten eenenmale vervreemd en dienaangaande onwetend zou zijn, maar ik ben een zoon van Abraham. Zelfs de Farizeeërs hebben, ten overstaande van Johannes de Doper, zich erop laten voorstaan dat ze kinderen van Abraham waren. Godsdienstige mensen, want een mens kan de wereld dienen en toch godsdienstig zijn. De wereld is er vol van godsdienstige wereldse mensen. Godsdienstig werelds en werelds godsdienstig. En het zijn soms de zwaarste verzoekingen als zulke zonen van Abraham zich op deze wijze bij u aandienen. Maar Christen zegt, ik ken u, en dan vindt u een rijtje Bijbelse voorbeelden. Gehazi was uw grootvader en Judas was uw vader. Gehazi, de knecht van Elisa, die Naaman achterna reisde om van het goed van de Syrische krijgsoverste het een en ander te verkrijgen. Want zijn hart was zozeer door het aangebodene bekoord dat hij niets verstaan had van Elia's afwijzing van het overvloedige aanbod dat aan hem gedaan was. Nee, Elisa heeft Naaman weggestuurd opdat hij weten zou dat wat aan hem geschied is, alleen genade is. Alleen genade. Het wonder van de God van Israël, die zich zonder enig goed enerzijds in aanmerking te nemen, ontfermt en de melaatse van zijn melaatsheid heeft ontledigd. Maar Gehazi heeft het goed, het geld lief, zelfs zo dat hij de leer der genade door Elisa gepredikt, gelasterd heeft. Christen zei, Gehazi was uw grootvader en Judas uw vader. Judas, wat is hij ver op de weg van het koninkrijk geweest, nietwaar? 3 jaar met Jezus omgegaan, zijn wonderen gezien, kunt u het zich indenken, zijn woorden gehoord, zijn grote macht en heerlijkheid gezien, mee uitgezonden geweest met de 70 die uitgegaan zijn om te prediken en die in zijn naam krachten hebben mogen doen. Judas, zo dicht bij de hemel geweest, want zo kunnen we het toch wel zeggen, als je zo met Jezus verkeerd hebt in de kring van zijn discipelen, en hoe staat hij ons getekend in de schrift? Judas. Er komt een ogenblik dat hij voor de dag komt zoals hij werkelijk is. Heengaande, heengegaan zijnde naar de overpriesters en de schriftgeleerden, zei hij, wat wil je me geven en ik zal hem u overleveren. En ze zegden hem 30 zilverlingen toe. Dan doet hij de keuze. Dan hebben die zilverlingen zijn hart zo dat hij hem Jezus voor prijs geeft. Dan wisselt hij Jezus voor de zilverlingen in. Voor de zilverlingen van deze wereld. Dan geeft hij de dienst des Heeren op. O, ten diepste heeft hij nooit de goede keuze gedaan. Hoe dicht hij ook bij de Heeren leefde. Hoe hij ook onder het beslag van het woord en het werk Gods geweest mag zijn. Judas, omgekomen. De dood boven het leven verkoren. En in de eeuwige nacht en duisternis weggezonken. Zo staat er hier, u hebt hun voetstappen nagevolgd, u pronkt op duivelse wijze met die tooi. Uw vader werd gehangen en u verdient niet beter. Wees verzekerd dat wanneer wij bij de koning komen, wij hem van dit uw gedrag melding maken. Scheer u weg, zo mochten ze door genade overwinnen. Intussen, zegt Bunyan, waren die andere mensen in het gezicht gekomen, bij Doel en zijn metgezellen. En op de eerste uitnodiging van Demas gingen ze er naartoe en of ze nu in die put vielen door over de rand te zien, of dat ze erin afdaalden om te delven, of dat ze in de diepte verstikten door de dampen die er gewoonlijk opstijgen, dat weet ik niet zeker. Maar dit merkte ik op, dat ik ze nooit meer op die weg gezien heb. Ze zijn met Demas omgekomen in de zilverberg, bij Doel en zijn metgezellen, die ook zo over God en godsdienst konden spreken, met al de schone redenen die ze daarbij hebben opgehangen, maar die het geld lief hadden. En dan komt het ogenblik dat de breuk valt. Dan zegt Christen, bij Doel en zilver de Demas soort op soort. De een roept en de ander loopt zodra hij het hoort om het aandeel in de winst. Dat tweetal ziet slechts wereld aan en verder niet. En nu zag ik dat daar juist aan die andere kant van de vlakte de pelgrims op een plaats kwamen waar nog een oud monument stond, dicht aan de grote weg. Toen ze dat zagen, stonden ze verbaasd over die zonderlinge vorm ervan, want in hun toe, alsof het een vrouw was geweest die veranderd was in de gedaante van een pilaar. Hier stonden zij het dus eens te bekijken en nog eens te bekijken, maar ze wisten een tijd lang niet wat ze ervan moesten denken. Ten slotte bespeurde hopende dat boven het hoofd een opschrift stond geschreven met vreemde letters. Doch daar hij ongeleerd was, riep hij tot Christen, want deze was geleerd, eens te zien of hij het ontcijferen kon. Deze ging erheen En na de woorden te hebben gespeld, vond hij dat het dit was: gedenk aan de vrouw van Lot. Toen lag hij het zijn vriend voor en beide kwamen tot de slotsom dat dit de zoutpilaar moest zijn waarin Lots vrouw werd veranderd, omdat ze met een begeerig hart had omgezien terwijl ze uit Sodom wegvluchtte. Dit onverwachte en wonderlijke gezicht gaf hun aanleiding tot de volgende gesprek. O, mijn broeder, dit is een leerzaam gezicht. Het komt juist van pas na de uitnodiging die Demas tot ons richtte om de heuvel Gewin te komen bezien. En als we erheen waren gegaan, zoals hij het ons verzocht had, en zoals u, mijn broeder, zegt hij, geneigd was om te doen, wij zouden ook zelf, evenals die vrouw, tot een schouwspel zijn gesteld voor degenen die na ons komen. O, zegt hopende, het spijt me dat ik zo dwaas geweest ben, en ik verbaas me alleen dat ik nu niet ben zoals die vrouw van Lot. Want wat is het onderscheid tussen haar en zonde, tussen haar zonde en de mijne? Zij heeft alleen omgezien, en ik had begeerd om het te gaan zien. Gelooft zij de genade, en dat ik me schaamde dat er zoiets in mijn hart kon opkomen. Laat ons ter harte nemen wat we hier zien, zegt Christen daarop, opdat het ons van nut zij voor de toekomst. Die vrouw ontkwam het enige oordeel, want ze kwam niet om in de verwoesting van Sodom, en toch werd ze door een ander getroffen. Zoals we zien, is ze in die zoutpilaar veranderd. Ja, antwoordt hopende, en ze kan ons zowel tot een waarschuwing als tot een voorbeeld zijn. Tot een waarschuwing, opdat we haar zonde zouden vermijden, en tot een teken welk oordeel hen zal treffen die zich door deze waarschuwing niet laten weerhouden. Zo werden Korach, Datan en Abiram met de 250 mannen die in hun zonde omkwamen ook tot een teken of een voorbeeld. Maar bovenal sta ik over één ding verbaasd, hoe Demas en zijn vrienden zo kalm daarginds kunnen blijven zoeken naar die schat, en waarom deze vrouw alleen door er naar om te zien, want wij lezen niet dat ze ook maar één stap van de weg afgeweken was, veranderd werd in de zoutpilaar. Te meer daar het oordeel haar trof, haar tot een voorbeeld maakte in het gezicht van de plaats waar zij zijn. Want ze moesten haar wel zien, als zij maar even de ogen opslaan. Ja, het is wel iets om zich over te verbazen, zegt Christen, en het bewijst dat hun hart niet anders wil. En ik weet niet bij wie ik het beter zou kunnen vergelijken dan bij degene die in tegenwoordigheid van de rechter zakken rollen of onder de galg beurzen snijden. Er wordt van de mannen van Sodom gezegd dat ze grote zondaars waren, omdat ze zondigden tegen de Heere, dat is voor zijn aangezicht, en in weerwil van de weldaden die hij had betoond. Het land van Sodom nu was als de Hof van Eden. Dit verwekte hen daarom des te meer tot ijver en maakte hun plaats zo heet als het vuur des Heeren uit de hemel die maken kan. En we kunnen redelijkerwijze besluiten dat zulken als zoals deze zijn die blijven zondigen in het gezicht van en bovendien in weerwil van zulke voorbeelden die hun voortdurend worden voorgehouden om hun tot het tegendeel te bewegen, de zwaarste oordelen zullen ontvangen. Hopende zegt daarop: u hebt zonder twijfel de waarheid gesproken, maar welke genade is het dat nog u, nog in het bijzonder ik, tot zulk een voorbeeld zijn gesteld. Dit geeft ons stof om God te danken, om voor zijn aangezicht te vrezen en om altijd aan die vrouw van Lot te denken. Een treffend stukje. Gedenk aan de vrouw van Lot. God heeft het in zijn woord gezegd. Wat is met die vrouw veel gebeurd? Bijna behouden. Uit de brand van Sodom gevoerd. De engel Gods heeft haar bij de hand genomen en heeft haar voet gezet op de weg die naar Zoar leidt. Er staat hier, en dat is dus zoals de schrift het zegt, ze is niet halverwege teruggegaan, ze keek alleen maar om. Dat was haar hart. O, al is dat het geweldige voorrecht dat haar ten deel viel opmerkelijk is, in haar hart droeg ze dus liefde voor de goddeloosheid van de stad waarin ze zo lang verkeerd had om. Denk eraan, lezer, de Heer Jezus zegt zo nadrukkelijk, denk aan de vrouw van Lot. Bunyan merkt op dat het zo opmerkelijk is, terwijl er zulke voorbeelden zijn. En Demas en de vrouw van Lot, zovelen die God ons tot een voorbeeld stelt, dat we in weerwil van al die voorbeelden toch maar doorgaan met zondigen. Wat zal er dan een ontzaggelijk oordeel zijn als dat de goddelozen treft? Gedenk aan de vrouw van Lot. We reizen eigenlijk met Bunyan mee in onze overdenkingen. En ik hoop dat u na het gelezene er nog eens over praat, man en vrouw, vader en moeder, naar de gelegenheden die er zijn. Nu hebben we een ogenblik bij dat monument verkeerd, die zoutpilaar, en we hebben gezien dat daar ook Demas leeft, bij die zilverberg, die kleine heuvel, maar die zo'n ontzaglijk oordeel met zich brengen kan. Voel ze, die kleine vossen die de wijngaard ook van uw ziel zo kunnen bederven, die de plaats die de Heere alleen toekomt zo teniet kunnen doen. Dan hoeven we er niet boven te staan, want dat deed Hopende ook niet. Hopende zegt, dat is zo treffend, en ik denk dat Bunyan daar wel uit zijn eigen hart spreekt. O, wat een wonder als we daar staan, dat ons het oordeel niet getroffen heeft. Want ook mijn hart was geneigd geweest. U hebt het Hopende te horen zeggen, laat ons gaan zien. Wat hebben we misschien dikwijls gezegd, kom, laten we eens gaan kijken. Wat is het dan een wonder als God ons in die strik niet overgeeft, maar ons bewaart. Opdat we door de genade der volharding met Christen, de ware Christen, voort mogen reizen. Vliedend de begeerlijkheden van de wereld en jagend naar het goed dat God weggelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. En opdat we tot deze genade voortdurend gebracht mogen worden, schrijven de Heer het maar in ons hart, gedenk aan de vrouw van Lot. Dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Thank you.